Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we willen samen zingen en we doen dat uit Psalm 32 en daarvan het derde vers. Bekend, o Heer, aan u oprecht mijn zonden. Psalm 32 en daarvan het derde vers. U zal worden voorgelezen in het boek der psalmen en wel psalm 38. Psalm 38, maar eerst stellen wij ons voor de heilige wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in den hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. Het doet barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naastenhuis, gij zult niet begeren uw naastenvrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn as, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Psalm 38, een psalm van David om te doen gedenken. O Heere, straf mij niet in uw grote toorn en kastijd mij niet in uw grimmigheid. Want uw pijlen zijn in mij gedaald en uw hand is op mij nedergedaald. Er is niets geheels in mijn vlees vanwege uw gramschap. Er is geen vrede in mijn beenderen vanwege mijn zonde. Want mijn ongerechtigheden gaan over mijn hoofd, als een zware last zijn zij mij te zwaar geworden. Mijn etterbuilen stinken, ze zijn vervuild vanwege mijn dwaasheid. Ik ben krom geworden, ik ben uitermate zeer neergebogen. Ik ga de ganse dag in het zwart, want mijn darmen zijn vol van verachtelijke plaag, en er is niets geheels in mijn vlees. Ik ben verzwakt en uitermate zeer verbrijzeld. Ik brul van het geruis mijns harten. Heere, voor u is al mijn begeerte, en mijn zuchten is voor u niet verborgen. Mijn hart keert om en om. Mijn kracht heeft mij verlaten, en het licht mijner ogen, ook zijzelven zijn niet bij mij. Mijn liefhebbers en mijn vrienden staan van tegenover mijn plaag, en mijn nabestaanden staan van verre. En die mij ziel zoeken, leggen mij strikken. En die mij kwaad zoeken, spreken verdervingen. En zij overdenken de ganse dag listen. Ik daarentegen ben als een dove, ik hoor niet. En als een stomme die zijn mond niet opendoet. Ja, ik ben als een man die niet hoort en in wiens mond geen tegenredenen zijn. Want op u, Heere, hoop ik. Gij zult verhoren, Heere mijn God. Want ik zeide dat ze zich erover mij niet verblijden. Wanneer mijn voet zou wankelen, zo zouden zij zich tegen mij groot maken. Want ik ben tot hinken gereed en mijn smart is steeds voor mij. Want ik maak u mijn ongerechtigheid bekend. Ik ben bekommerd vanwege mijn zonde. Maar mijn vijanden zijn levend worden machtig. En die mij om valse oorzaken haten, worden groot. En die kwaad voor goed vergelden, staan mij tegen, omdat ik het goede najaag. Verlaat mij niet, o Heere, mijn God. Wees niet verre van mij. Haast u tot mijn hulp, Heere, mijn heil.
Gemeente, wij gaan samen zingen en we doen dat uit Psalm 38, de versen 17, 18 en 21. Ondertussen wordt er gecollecteerd. Er zijn 3 collecten bestemd voor de basisscholen, de kerk en de schulddelging. We bevelen u die collecten van harte aan. Geliefde gemeente, we hebben vanmorgen allemaal van de Heere het grote voorrecht ontvangen dat we hier mogen samenkomen in zijn huis. Vannacht werden we bewaard. Vanmorgen mogen we hier zitten om te luisteren naar het goede woord Gods. Ik hoop ook dat u biddend bent opgekomen. Ik vind het fijn dat u er bent en dat we naar vorige week ook vandaag weer opnieuw naar dat goede woord van de Heer mogen luisteren. En ik hoop ook dat u, wat hier wordt gezegd, in ieder geval vanuit de Bijbel, probeert te onthouden. We hebben afgelopen woensdag een bevestiging meegemaakt van broeder Huisman. En dan staat er in het bevestigingsformulier dat wat een dienaar dan zegt, dat God dat zelf en dat Christus dat zelf tegen u zegt. Dat is een hele belangrijke opdracht voor de dienaar. Namelijk om te proberen zo getrouw mogelijk dat woord aan mensen door te geven. Maar het is ook voor ons allemaal in het luisteren belangrijk. Want in de prediking, althans zo stellen onze gereformeerde vaderen dat voor, daalt God eigenlijk af en hoort u Gods eigen stem. Wil God dus tegen u wat zeggen? Vanuit de psalm waar we vanmorgen uw aandacht voor vragen. Maar het is toch eigenlijk wel een hele diepe gedachte. En God dan zelf tegen u staat te praten door middel van zijn dienstknecht. Natuurlijk, als ik foute dingen zeg, onbijbelse dingen, dan niet. Maar als ik bijbelse dingen zeg, dan moet u er steeds om denken, daar staat niet een of andere meneer op de kansel. Er staat niet iemand op de kansel waarvan we kunnen zeggen, nou het bevalt me wel, het bevalt me niet, of die persoon zus, of die persoon zo, nee. Dan is dat een instrument waardoor God tegen u persoonlijk wat wil zeggen en waardoor Christus wil spreken. Trof me afgelopen woensdag toen ik dat hoorde weer eens. En eigenlijk is het daarom wel een heel groot wonder dat we hier vanmorgen bij dat goede woord zitten. En dat God nou de moeite neemt om hier in de Waterdaal tegen een 1100 mensen, 1000 mensen, ik weet het niet, iets te zeggen. Om voor stil van te worden. In de tweede plaats zijn we natuurlijk ook samen in een dienst van voorbereiding. Volgende week, als de Heer dat geeft en als we dat mogen bereiken, zal het heilige avondmaal worden bediend. En bij het heilige avondmaal is er altijd een voorbereiding. Een week ook van voorbereiding. Woensdag komen we weer opnieuw samen. En dan bent u ook allemaal weer welkom. Jong, oud, u bent allemaal welkom. Laat uw plaats vooral niet leegstaan, want u weet het. God wil wat tegen u zeggen. Dus u dan zegt van, nou, ik kom niet of zo. Dan begaat u dus een hele erge zonde. Want dan zegt u, ja, God hoeft tegen mij niks te zeggen. Natuurlijk, er kunnen wettige verhinderingen zijn, dat begrijp ik. Maar laat, als het niet wettig is, uw plaats toch niet leeg. Kom getrouw op. Want in dat avondmaal, en ook in de voorbereiding, denken we dan na over de vraag, waar gaat het in het avondmaal over? En in de tweede plaats, is het ook voor mij? In het avondmaal gaat het over de kruisdood van de Heer Jezus. Dat hij aan het kruis is gestorven voor de zonde. En in de week van voorbereiding denken we erover na of wij persoonlijk daar deel aan hebben. Of we de dingen kennen die nog nodig zijn om dat deel aan te hebben. Maar kijk, we worden natuurlijk niet als een kind van God geboren, althans in de regel niet. Johannes de Doper is een uitzondering. Maar als we de Bijbel goed lezen, dan zien we dat mensen van dood levend worden gemaakt en dat er een moment in hun leven komt dat God ingrijpt. Dat noemen we de wedergeboorte. En als iemand opnieuw geboren wordt, dan leert hij een aantal dingen. Een natuurlijk mens kan dat wel met zijn hoofd kennen, die kan er een beetje over praten en zo. Maar een kind van God heeft dat bij ondervinding geleerd. En wat zijn dan die dingen die zo iemand leert? Hoe kun je nou op een... Ja, voor wie is dat avondmaal nou eigenlijk ingesteld? Misschien denkt u dat die avondmaal dat is vooral voor de goede mensen in de kerk. Nou, dan bent u al mis. Misschien denkt u dat avondmaal dat is vooral voor de dominee en voor een paar ambtsdragers. Nou, eigenlijk komt het avondmaal voor u allemaal. Allemaal, jong, oud. Alleen niet iedereen mag eraan deelnemen. Want u moet natuurlijk wel de gastheer van dat avondmaal kennen. En dat is eigenlijk het hele geheim van het evangelie. Kennen we nu persoonlijk de gastheer? Als we die gastheer hebben leren kennen. Ja, dan gebeuren er eigenlijk drie dingen in ons leven. In de eerste plaats. Dan vallen wij alleen maar tegen. Dan krijg je diep besef. Van je geestelijke ondeugd en onreinheid. En dat krijg je dan levenslang. Dan word je dus levenslang zondaar voor God. Dus vanaf de wedergeboorte ben je dan levenslang een zondaar voor God. Nou, dat is op zich al een hele diepe gedachte. In de tweede plaats krijg je dan een diep verlangen en ook een geweldige hartstocht om dat ene middel tegen de zonde te kennen en daar persoonlijk ook in te delen. En dat is Christus. Een echt kind van God. Die kan niet zonder tranen nadenken over Christus. Over zijn zaligmaken. En dat is zoiets belangrijk in zijn leven. Want hij weet, ik ga God ontmoeten. Ik kom straks voor God te staan. Ja, dan kom je als dominee. Dan kom je als keurig mens. Maar dan kom ik als arme zondaar. En er is maar één die me kan redden. Dat is de Jezus. En waarom kan hij dat? Omdat hij God en mens is. Immanuel. En daarom kan hij redden. En daarom hebben zondige mensen een zaligmaker nodig. De enige. En als dat nieuwe leven in uw hart is gewerkt, dan kunt u ook een verlangen. Het is om nou uw hele leven, dus ook uw levenslang, tot eer van God te leven. Ik zeg niet dat het altijd praktijk is. Maar het is wel een diep verlangen. Om allerlei redenen. In ieder geval, dat zijn de drie belangrijke dingen. En dan gaan we vanmorgen daarover nadenken. Vanuit Psalm 38. Ik wil u dan vooral bepalen. Als het nog gaat over die ware avondmaalgangen. Wie heeft er nou een goddelijk recht? Bij Psalm 38, vers 19, het tweede gedeelte. Dan lezen we in de Bijbel, ik ben bekommerd vanwege mijn zonde. Dan vertel ik eerst iets over Psalm 38. In de tweede plaats vertel ik eerst een paar algemene dingen over die tekst die u hoort en die u moet proberen te onthouden. En in de derde plaats gaan we een paar punten behandelen die ik heb opgeschreven. Het gaat in ieder geval in deze tekst over de bekommering over de zonde. En ik wil dan drie dingen met u behandelen. In de eerste plaats de reden voor die bekommering. En waarom is die man nou bekommerd? In de tweede plaats de aard van de bekommering. Hoe is die nou eigenlijk bekommerd? Is het eigenlijk bekommerd en hoe is die dat dan? Op welke manier? Laat ik het zo, is die man daar nou blij om? Is hij erbij plezier gemaakt? Of is er nog iets anders aan de hand? De aard. En in de derde plaats het nut. Die man zegt, ik ben bekommerd vanwege mijn zonde. En ja, gaat hij dan zitten en zegt hij van, nou ja, dat is nou heel erg en zo. En ja, dat is nou erg, die zonde, oh wat erg. En blijft hij nou zitten? Nee, natuurlijk niet. Kijk maar, het slot van de psalm. Verlaat mij niet, o Heer, mijn God, mijn God. En het laatste woordje van het psalm, mijn heil. He, dus dat werkt ook iets uit in het leven van die man. Dus het gaat over bekommerd vanwege de zonde. In de eerste plaats de reden van de bekommering. In de tweede plaats de aard van de bekommering. En in de derde plaats het nut van de bekommering. Psalm 38. Ik ga eerst proberen die psalm een beetje uit te leggen. Het is de derde boetpsalm. En in boetpsalmen, daar horen we vooral de boodschap van zonde en genade. Luther heeft dat evangelische psalmen genoemd. Psalm 6 is de eerste boetpsalm. Psalm 32 is de tweede boetpsalm. En psalm 38 is dan de derde boetpsalm. Er staan er 7 in de Bijbel en we hebben tegenwoordig die Bijbel met uitleg. Daar kunt u ze allemaal vinden. En als u vandaag nog tijd hebt, zoek het eens even op. En probeer nou de komende dagen, elke dag is zo'n psalm te lezen. Het is het woord van God. En doe dat biddend. Wie weet, de Heer, ik zou het kunnen gebruiken. Gisteravond heb ik met mijn gehandicapte dochter nog weer het eerste versje van psalm 6 gezongen. Vergeef mij al mijn zonden, die uw hoogheid schonden. En dat ontroert je dan best, hè. Het is nou in de kerk en dat zo'n gehandicapt kind dan meeneuriet. Vergeef mij al mijn zonden. En die aan zit te kijken van die grote ogen. Wie weet, mocht dat ook vandaag eens in ons midden zo zijn. Vergeef mij al mijn zonden, die uw hoogheid schonden. Psalm 38, de derde boetpsalm. Waar gaat het dan over in deze psalm? Nou, in deze psalm ontmoeten we een man die is ziek. Gewoon ziek, lichamelijk ziek. Dat kunt u lezen bijvoorbeeld in vers 9. Ik ben verzwakt en uitermate zeer verbrijzeld. In vers 8. Want mijn darmen zijn vol van verachtelijke plagen. Er is niets geheels in mijn vlees. En in vers 7, ik ben krom geworden. Ik ben uitermate zeer neergebogen. En in de kanttekening 10 bijvoorbeeld, daar lezen we dat die man zo, ja, dit heeft opgezet, omdat hij vanwege zijn ziekte. Nou, wat voor ziekte is dat? Dat staat er verder niet. Maar het zou natuurlijk kunnen zijn dat het kanker is. Het zou er kunnen zijn dat een andere infectieziekte, de pest of de melaatsheid. Dat wordt ons verder hier in dit hoofdstuk niet verteld. Die man is ziek. Ernstig ziek. En nu kunnen wij met ziekte natuurlijk allerlei dingen doen. Vaak is het zo dat ziekte, erg ziekte, dat kan ons erg verbitteren of moedeloos maken en zo. Maar hier in deze psalm zien we iets anders. De dichter denkt na over ziekte en waar komt dat nou vandaan? Hoe komt het eigenlijk dat ik ziek ben geworden? En dan begint de psalm. En dat is eigenlijk psalm 38. Hè? Vanuit die ziekte gaat die man nadenken over de oorzaak. Hoe komt dat ik ziek ben geworden? De persoon trouwens die hier aan het woord is David. En dan lees ik in mijn Bijbel. In vers 2, straf mij niet in uw grote toorn. En ik lees in vers 4, aan slot mijn zonde. Ik lees in vers 5, mijn ongerechtigheden. Zonde, dat is een apart Hebreeuws woord. En ongerechtigheid is weer een ander Hebreeuws woord. En die woorden zonde en ongerechtigheden, die komen dan ook weer terug in vers 19, waar we de aandacht voor vragen. Kijk maar, eerst mijn ongerechtigheid en aan slot mijn zonde. Hoe komt dat nou dat die man ziek is? Dat is niet natuurverschijnsel. In deze psalm leren we dat die man, David, een relatie legt tussen zijn ziekte en de zonde. ziekte en zonde. Met die relatie moeten we natuurlijk oppassen als we dat gaan toepassen op iemand anders. Dat deden de discipelen bij de blind geboren in Johannes 9. En toen zei de Heer, nee, dat is fout. Want die man is blind, opdat de heerlijkheid van God openbaar zou komen. Niet vanwege een of andere zonde. Aan de andere kant, als we over ons eigen leven nadenken, dan leert ons Psalm 38 dat er bij ziekte ook sprake kan zijn van zonde. En dat ziekte, als het goed is, ons ook bepaalt door Gods geest bij wie ik nou eigenlijk ben voor God. Mijn zonde, mijn ongerechtigheid. En als we dan die psalm nog weer opnieuw lezen, dan blijkt dat die psalm eigenlijk uit drie delen bestaat. Het eerste gedeelte begint bij vers 2 en het loopt door tot vers 11. Daar wordt die relatie tussen ziekte en zonde gelegd en beschreven. Hoe dichter dat persoonlijk ervaart in zijn leven. Vervolgens in vers 12 tot en met vers 20 beschrijft hij welke gevolgen dat sociaal voor hem heeft. Zijn vijanden zijn er blij om. Kijk, hè? Nou is hij ziek. Gods oordeel in zijn leven. En zijn vrienden verlaten hem. Dus hij is eenzaam. Vijanden blij. En zijn vrienden zijn weg. Dus net als bij Job. Dus Lot zit er helemaal alleen voor. En slot, derde deel van deze psalm. Dat heeft hij trouwens al eerder gedaan. Zien we die dichter bidden. En dat alles drijft hem uit naar zijn God. En dat is eigenlijk wel mooi. Ja, dat God nou die diepe weg met die dichter gaat om hem meer en meer aan hemzelf te verbinden. En dan krijgt dat slot van die psalm zo'n heerlijke betekenis. Dan hoor je die man als het ware uit de diepte, net als bij psalm 101 en bij psalm 130 roepen, verlaat mij niet, o Heere, mijn God. Iedereen loopt bij me weg, maar verlaat u me niet, alstublieft. Wees niet verre van mij. Haast u tot mijn hulp, Heere, mijn haar. En dan ziet u wel in dat slot, ik loop vast vooruit op mijn derde punt. Hij spreekt eerst over Heer, dat is de verbondsgod. Dan over God, de Elohim, de machtige. En tenslotte over Heer, mijn kleine lid, en dat is Adonai. De drie namen van God. De grote, heerlijke rijkdom van de God van de Bijbel. Dus die ziekte en de zonde, die drijft deze dichter naar God toe. En dan zegt die dichter in de 19e vers. Hij beschrijft hoe iedereen hem verlaat. Terwijl die dichter daar zo ziet zitten, eenzaam. De vijanden lachen om hem. De vrienden er niks meer met hem te maken hebben. De duivel maakt hem ook nog wijs dat hij vast geen kind van God is enzovoorts. Ik ben bekommerd vanwege mijn zonde. Ik ben bekommerd vanwege mijn zonde. Weet u, toen ik vanmorgen er nog een poosje over aan het nadenken was, toen dacht ik, ik wil eerst nog even een paar dingen gewoon bij dit woord vertellen. Ik ben bekommerd vanwege mijn zonde. Kunt u onthouden, hè? Kunt u uw leven naastleggen, denk ik. En bekommerd, dat betekent, jongelui, ik heb er verdriet over, ik ben er bang van. Dus dat is bekommering, dat je er bang van bent, van je zonde, en dat je er verdriet over hebt. Ik ben verdriet van mijn zonde, ik ben er bang van. Dat is zo'n pijn, dat doet pijn. Die man zegt, ik heb zo'n pijn van mijn ziekte. Nee, ik heb zo'n pijn van de zonde. Ik ben bekommerd vanwege mijn zonde. En dan een paar dingen, gewoon al even, om dat woord een beetje mee te nemen deze week in onze meditatie, in ons nadenken. Staat in de Bijbel, vers 1. Dus dit is waar, dit is oprecht. Ik heb verdriet vanwege mijn zonde. Je hebt ook mensen in de Bijbel die huilen, Orpa bijvoorbeeld, en dat meenden ze wel, alleen het ging weer over. Hier ontmoet u iemand, en dan blijkt dat heel de psalm gaat niet zomaar over, het is echt waar. Geen namaak. In de tweede plaats, ik ben. Het is tegenwoordige tijd, zo is het vertaald. En dan weet ik wel, in het Hebreeuws is tijden net iets anders dan in het Nederlands, maar het is denk ik wel goed van de status om het in de tegenwoordige tijd te vertalen. Ik was bekommerd, is dus een keer een poosje geweest in mijn leven. Nee, ik ben. Tegenwoordige tijd, dat houdt hem bezig. Het tweede wat zomaar opvalt in zo'n tekst. Ik ben bekommerd. En dan het derde wat opvalt. Mijn zonde, mijn, dat persoonlijke. Dus het is waar. Het is tegenwoordige tijd. Het is persoonlijk. En tenslotte, het is ook nog David. Het is een gelovige. Nou, die man ontmoeten we dus terwijl hij ziek is. En dan heeft hij verdriet. Dan heeft hij pijn over zijn zonde. Gemeente, kent u dat nou ook? Dat doorgaande verdriet in uw leven over de zonde. En niet van iemand anders. Want daar kunnen we uren over doorgaan en dan blijven we allemaal keurig overeind. Nee, vanwege mijn zonde. Nou, laat me nou eens de reden voor die bekommering. En waarom is die man nou zo verdrietig? Vanwege mijn zonde. Vanwege mijn zonde. Is dat woord zonde. In het Hebreeuws staat daar het woord chatat. Je hebt in het Hebreeuws verschillende woorden voor zonde. En chatat betekent vooral, in het Hebreeuws, dat je iets hebt gedaan wat God heeft verboden. Of dat je iets hebt nagelaten wat God heeft geboden. Dat woord chatat, dat wil vooral de zonde duidelijk maar in zijn concrete gestalte. Dat wil dat woord zeggen. Wij gebruiken het woord zonde wel eens een beetje in algemene zin. Bijvoorbeeld Albert Heijn de boodschappen doen, dan zit er op sommige boodschappen wel eens zo'n plakker van 35% korting, want weggooien is zonde. Staat er dan op. Ja, zonde. Als je iets laat vallen, wat stukken zijn, zonde. Dat is een algemeen spraakgebruik. Nu komen het woord zonde ook tegen in de Bijbel. Maar nu kunnen we dat Bijbels woord zonde ook een beetje in abstract taalgebruik gebruiken. En dat gebeurt ook wel in de Bijbel. Maar dat abstracte taalgebruik heeft natuurlijk als nadeel dat we het woord noemen en het vervolgens vergeten. Want abstracte algemeenheden die gaan het ene oor in en het andere weer uit. Ik kan natuurlijk tegen u zeggen, we zijn allemaal zondaars en dan knikken we allemaal en we slapen verder. En Nathan had natuurlijk tegen David kunnen zeggen toen hij dat overspel had gedaan met Bathsheba en Uria had laten. U bent een zondaar. En David, ja zeker, tuurlijk, vanaf mijn geboorte af aan. En dan blijft de mens bij overeind. Maar de Heilige Geest, die doet het anders. Je wordt nooit zondaar in de theorie of in de abstractie. Nathan komt bij David en die zegt, David, die moordenaar en die ook ben jij zelf. En Johannes de Doper staat tegenover Herodes. En hij zei, het is u niet geoorloofd die vrouw te hebben. Johannes, houd toch op, man, dat kost je je leven. Hij heeft een opdracht van Gods wegen. En de Heer Jezus zegt tegen een zondige vrouw in Samaria, ga heen, haal uw man. En de Heer Jezus zegt tegen Zacchaeus, als hij hem uit de boom heeft gehaald, Zacchaeus, ik wil eens bij jou thuis gaan kijken. Want ik moet heen in uw huis. En waarom wil de Heer dat? Dan komt hij in het grote huis van Zacchaeus binnen. Zegt Zacchaeus, wat heb jij een mooi huis, joh. Kom je eraan? Nou, ik denk dat die man toen is gaan huilen. En gezegd, dat heb ik door dieven en stelen bij elkaar gekregen. Maar is nu voorbij. Stapt uw gemeente in. Als God door de Heilige Geest bij ons binnenkomt, dan wordt zonde, gaat dat, dan wordt het concreet. En dan staan die zonden, mijn zonden, me helder voor ogen. Dan weet ik waar de haper zit. Nou, dat mag u nou invullen in uw eigen leven. Waar zit op dit moment de haper in uw leven? Hoogmoed? Een gemiddeld kerkmens, gemeente, die is zo hoogmoedig als de top van die dak. Want hij weet het veel beter dan iedereen. En de Heilige Geest gooit je er gewoon van af en dan val je gewoon op de grond. Dodelijk verwond. Zorgeloosheid. We hebben de tijd nog wel. Als God in je leven komt, dan heb je de tijd niet meer hoor, gemeente, jong en oud. Dan wordt het van de week eeuwigheid. En dan duldt dat geen uitstel, echt niet. Hoe begint trouwens, hoe begint nou een bekering, een echte ware bekering, hoe begint dat? Van de week was ik in Katwijk en gepreekt, fijn gepreekt over de koperen slangen. En je mag uitzen, zingen buiten wat er nou te vinden is in die gekruisigde Christus. En ook in de preken zegt gemeente, hoe begint dat nou meestal? Dat begint doordat God in het leven van een mens de rust opzegt. En vaak gebeurt dat al in je jonge leven. Ik zeg nog niet onmiddellijk dat dat al gelijk leidt tot kennis van Christus enzovoort. Maar de rust wordt opgezegd. En dan heb je daarna nog een poosje een praatje in de consistorie met de broeders. En dat was aangenaam. En dan zeg je tegen die een, hoe oud was je nou toen de rust werd opgezegd? Dan begint hij gewoon te vertellen. Dat wist hij. En wij blij. Als iemand dat is verteld wanneer dat was, dat God hem voor het eerst en ook weer eens opnieuw de rust heeft opgezegd. Is de rust al opgezegd in uw leven? Toen die wet werd voorgehouden. Boezemzonden bekend werd. Gaat dat? Zonde. Tweede plaats. Ik ben bekommerd vanwege de zonde. Ja, dat is mooi algemeen weer. Maar dat staat er dus niet, hè? Nee, kijk maar in de Bijbel. Ik ben bekommerd vanwege mijn zonde. Buurmanszonde, dat is mooi. Buurvrouwzonde, dat is prachtig. Andermanszonde, dat is heerlijk, gemeente. Want hoe meer zonde we ontdekken bij een ander, des te beter zijn we zelf. En dat is nou een kwaal waar kerkelijke mensen ook heel veel last van hebben. Wereldse mensen hebben er last van, maar kerkelijke mensen evengoed. En als God nou door zijn geest in je leven begint te blazen, de rust wordt opgezegd. Ja. Mijn zonde. En dan denk ik altijd aan dat grote voorbeeld in de Bijbel van de apostel Paulus. Hè. Dan zegt hij, ik ben de grootste der zondaar. Waarom schrijft die man in 2 Korinthe 5, de liefde van Christus dringt ons. Omdat die man wist dat er bij hem fout zat. En dat hij een zondaar is voor God. En dat hij van genade moest leven. Mijn zonde. Gemeente, als dat een beetje weegt, ook in de week van voorbereiding, dan hebben we genoeg aan onszelf. En dan loop je als een dwaas soms over de wereld en denk je, Heer, mijn zonde. Mijn zonde. Dat hele persoonlijke. Ik heb gedaan wat kwaad was in uw oog. Dan ben je er zo nog maar niet klaar mee. Dan is het niet dat je zegt, ja, nou, mensen zijn nou eenmaal zondaar. En de Heer Jezus kwam voor zondaar. En zondaar is avondmaal. Dus het is opgelost. Dat ben je dichter ook niet in Psalm 38. Dat is een worsteling. En in die worstelingen laat ik dat nou in de derde plaats erbij zeggen. Mijn zonde. Komt die man erachter dat het aan zijn kant een verloren zaakje is en een verloren zaakje blijft. Gemeente, hoe meer iemand van genade mag kennen, hoe dieper hij gaat beseffen, het is ook alleen genade. Het is zo diep, diep hopeloos in ons leven. Dat zelfs deze gelovige, want dat is David, zich moet aanklagen vanwege zijn zonde. En dat hij aan het einde van zijn leven in 2 Samuel 23 zegt, alzo mijn huis bij God niet is. Nochtans heeft hij een eeuwig verbond gemaakt, wat in alles wel geordineerd heeft, alhoewel hij het nog niet doet uitlopen. Gemeente, mijn zonde, dat is die enorme last waar Bunyan het over heeft. Aan het begin van de Christenreis. Dat is de reden voor zijn bekommering. Nu gaan we naar de aard, de manier waarop deze man bekommerd is. Maar eens gaan we samen zingen. En dat doen we uit Psalm 39 en daarvan het zesde vers. 39, 6. de aard van die bekommering. Nou, eerst het woord bekommerd. Bekommering is nog niet een woord wat we dagelijks gebruiken. In het meer kerkelijk en geestelijk spraakgebruik wordt het woord bekommering ook wel gebruikt. En dan hebben we het wel eens over een bekommerde ziel. En vaak wordt er dan mee bedoeld, het verschilt wel eens wat, dat het dan gaat om iemand die wel geschokt is over zijn zonde, maar de Heer Jezus niet als persoonlijke zaligmaker kent. Dat is dan een bekommerde ziel. Dat kan. Denk aan mijn oude moeder die we 2 weken geleden hebben begraven. Daarover sprak, dan ging het daar voortdurend over. Hè? Over wie zij nou was en wie de Heer was. En dat, ja, dat was een voortdurende worsteling in haar leven. Kijk, je hebt natuurlijk allerlei soorten mensen. Hè? Je hebt mensen die in de wereld leven nooit wat van de Bijbel hebben gehoord. En daar moeten we allemaal heel veel mededogen mee hebben. Want die gaan zo ongewaarschuwd voor eeuwig verloren. Laten we dat altijd tegen elkaar zeggen. En daarom is evangelisatie ook zo nuttig. In het tweede heb je kerkmensen die de waarheid horen en het ene oor in gaat en het andere uit. En die het gewoon naar zich neerleggen. En zeggen, ja, dat zegt de dominee wel, maar goed, ik ben nog jong en weet ik wat allemaal meer. En gewoon verder leven. En ook mensen die bekommerd zijn. En soms is dat niet eens onaangenaam, echt bekommerd. Hè? Ik bedoel dan niet namaak, we hebben ook namaakbekommering. Dan zitten we te praten over, oh, tegenwoordig zus, tegenwoordig zo. En we doen net alsof we er zelf buiten staan, alsof wij daar boven verheven zijn. Dat is geen bekommering. Dat is hoogmoed. Nee, bekommering is, dan moet ik sterven, dan kan ik niet sterven. Dan hoor ik elke zondag in de kerk dat het bij God vandaan doen aan is, maar ben dan nog onbekeerd. Hoe moet dat nou, dominee? En dan kom je van die bekommerde mensen, die gaan ook natuurlijk niet zomaar aan het avondmaal, want dat is veel te groot en veel te hoog. En die worstelen daarmee, dat zijn hun levensvragen. En die mensen hebben natuurlijk veel onderwijs nodig en een beetje wat te praten en bidden of de Heer door zijn geest en wat verder wil brengen. Ik hoop eigenlijk dat er maar veel van zulke bekommerde mensen vanmorgen in de kerk zitten. Bekommerd dus in het kerkelijk theologisch taalgebruik. Maar hier in de tekst gaat het ook over bekommerd. Dan heeft dat woord bekommering toch een wat andere betekenis. Het woord bekommering heeft de betekenis van verdriet. Ik ben verdrietig. Het heeft ook de betekenis van bevreesd, angstig. En het heeft ook de betekenis van het doet pijn. Het doet pijn, bang en verdrietig. Dat zijn eigenlijk de 3 woorden die vanuit het Hebreeuws dus liggen opgesloten in de woorden bekommerd. Dat is altijd mooi als je de Hebreeuwse taal er ook even bij neemt. En dan zie je altijd er in zo'n taal altijd al een aantal dingen zitten die voor de prediking van belang zijn. Nou, het eerste wat dan opvalt, ik heb het u al even gezegd en dat ga ik nou nog eens herhalen. Dat we hier dus te maken hebben met David, een gelovige. En die zegt, ik ben bekommerd. Ik ben bang. Ik ben verdrietig. En dat meent hij. Dat is echt. En dat is ook een voortdurende grondtrek in zijn leven. Hij zegt niet ik was, ik ben. Dus een kind van God kent een blijvend verdriet in zijn leven over wie hij nou eigenlijk is en blijft. Een ware avondmaalganger is bekommerd. En onze Heidelberger zegt in zondag 51, bij de 5e bede, vergeef ons onze schulden, wil ons arme zondaren al onze misdaden en ook onze boosheid die ons altijd aanhangt om des bloeds van Christus wil niet toerekenen, gelijk wij ook dit getuigenis uw genade in ons bevinden, dat ons ganse voornemen is onze naaste van harte te vergeven. Ik ben bekommerd, wil ons, arme zondaren, al onze misdaden en ook de boosheid die ons altijd aanhangt, om des bloeds van Christus wil vergeven. Dat is dus een oprecht, voortdurend verdriet in het leven van de dichter. De gemeente, nou een avond mag hangen mogen zijn, en u bent echt al Gods kinderen van harte welkom hoor. Dan moet u daar toch wel wat van kennen, ook in zo'n week van voorbereiding. Ja, misschien heeft verdriet van iemand anders in je leven. Dat kan. Ik zou dat dan maar naast je neerleggen. Misschien heeft verdriet van, ja, weet ik wat, op je zaak, op je werk of weet ik veel wat allemaal. En dat kun je ook allemaal niet naast je neerleggen, dat weet ik wel. Maar het zou nou zo'n zegen zijn als we van de week 's ochtends wakker worden met verdriet over onszelf. Dat is echt een zegen hoor, daar hoef je niet gering over te denken. Wij hebben God op de hoogste misdaan. Wij zijn van het heilspoor afgegaan. En dat bedoel ik niet een soort gemaakte klacht, een soort opgezegde klacht. Nee, een levende klacht. Dat dat de grondtoon is van ons leven, ook van de week van voorbereiding. Ik ben bekommerd tegenwoordige tijd. In de tweede plaats, bekommerd. Zonde, dat is ook iets om bang van te worden. En let nou op, ik sta je natuurlijk niet te preken om een beetje een soort angstcultuur aan te praten. Want het evangelie is de goede boodschap van de Heerde voor zondige mensen. Maar ik hoop wel dat we iets kennen van die diepe angst in ons leven. Dat wij door de zonde, noem zomaar een paar dingen, God onteren. Medemensen een verkeerd beeld geven van de Bijbelse boodschap. Als zou Godzaligheid betekenen dat we ook losbandig kunnen leven. Het is niet zo. Een belemmering zijn voor medemens om dat evangelie serieus te nemen. En tenslotte, zonden die beschadigen onze ziel. Laat ik David maar weer noemen. Nu is hij ziek. Deze psalm, in psalm 51, psalm 32, heeft hij zonde gedaan met Bathsheba en Uria. En dat is een hele, daarna is er een hele, hele donkere tijd gekomen in zijn leven. Hij werd geknakt. We hebben er hele mooie psalmen over gehouden. Dat is zeker waar, maar de laatste 20 jaar van Davids koningschap stonden allemaal in het teken van de zonde met Bathsheba en de moord op Uria. En de glans is nooit meer teruggekomen. Geknakte man. Zijn kinderen kwamen in opstand. De vijanden werden weer machtig. En wat niet al er gebeurd is, gemeente, heeft een nasleep gehad om te huiveren. Ik ben bekommerd. Ik ben er bang van. Ik ben er bang van om te zondigen. Een diepe, bevindelijke angst voor de zonde. Dat je de gruwel van de zonde ziet. En dat je die worsteling kent. En je zocht op je knieën. Heer, wil je me er vandaag alsjeblieft voor bewaren. Dat mag wel onze dagelijkse beden zijn. En iedereen heeft dan zijn boezem zonde. Heere, hou me vast. Ik ben bekommerd vanwege mijn zonde. Snapt u dat nou? Snap ik het eigenlijk wel? Hoe de zonde verdriet en hoe de zonde beangst. De Heer Jezus heeft gekropen in Gethsemane. Zeer beangst. Omdat hem de zonde werd toegerekend. Ik ben bekommerd. Dan kun je nooit meer makkelijk praten over zonde. Dan ben je ook bang om op het randje te gaan lopen. Dan wil je graag wandelen in het midden van de paden des rechts. Ook in de gemeente. En wat we zeggen en wat we doen, dan worden we streng voor onszelf. Ruim voor een ander. Nou, dat was mijn tweede gedachte. Ik ben bekommerd vanwege mijn zonde. En nu in de derde plaats het nut. Daar wil ik toch ook een poosje bij stilstaan. Ja, wat leidt dat nu? Dat die levende klacht van de dichter, want het is een levende klacht. Het is geen namaak, het is oprecht, het is een levende klacht. Waar leidt dat naartoe? Nou, waar kan een klacht nou allemaal toe leiden? Je hebt iemand die zegt van, oh, het is zo moeilijk in mijn leven. En nou, dan beginnen we te klagen, onszelf te beklagen. Nou, het eerste waar een klacht toe kan leiden, normaal, dat is een soort zelfbeklag. Doet iedereen het fout en wij hebben het goed. Maar dat wordt hier natuurlijk niet bedoeld. Een andere uitwerking van zo'n diepe ervaring, ik ben bekommerd, zou kunnen zijn dat we zeggen van, God doet het verkeerd. Waarom ben ik nou ziek? Een beetje opstandigheid zit er ook in dan. Maar dat lezen we allemaal niet in dit gedeelte. Hè? Dat is wel heel begrijpelijk en dat gebeurt ook heel veel bij mensen. Maar dat lezen we nou hier allemaal niet. Want David die krijgt door deze ziekte onderwijs in zijn zonden, maar ook, waar gaat hij er nou mee naartoe? En dan gaan we de psalm nog eens een keertje lezen. Hoe begint hij in vers 2? O Heere. Mooi is dat, hè? Dat is een gebed. Gebed, dat vind je in vers 2 en 3. Kom vers 10 weer tegen. Heere, voor u is al mijn begeerte en mijn zuchten is voor u niet verborgen. We vinden in vers 16. Want op u, Heere, hoop ik. Gij zult verhoren, Heere, mijn God. En vers 22 en 3. We vinden in deze psalm dus belijdenissen. En we vinden deze psalm ook gebeden. En wat is nou een gebed? Wat is een waar gebed? Een gebed, het is dat we met onze nood, met onze zorg, met onze moeite naar andere mensen gaan, nee. Onszelf daarin gaan koesteren, nee. Een gebed is dat we met onze nood naar dat ene goede adres gaan. En dat ene goede adres, dat is God in zijn genade. En als we dan de Bijbel eens doorlezen, gemeente, hoeveel komt u er niet tegen? Die met hun nood en met hun verlorenheid en met hun onmogelijkheid aan dat goede adres zijn gekomen. De Canaanese vrouw, ziek kind, overal misschien geweest en ze komt bij de Heer Jezus. Heer, help me.
De bloedvloeiende vrouw, 12 jaar naar allerlei dokters geweest. En weet ik wat voor middeltjes allemaal geprobeerd, gemeente. Deze van Jezus horende. En dat vinden we nou ook hier in deze psalm. Want die dichter is bekommerd. Die dichter die worstelt, hij is bang. En die angst die drijft hem uit. Door die angst komt er plaats in zijn leven. En waar komt er dan plaats voor? Ja, dan zou ik de psalm weer met u door willen nemen. Hè? O Heere. Vers 2, u ziet het wel met hoofdletters. O verbondsgod. O getrouwe God. Dat bedoelt David. God van Abraham, Isaac, Jacob. God die uw volk uit Egypte hebt uitgeleid. God die heeft gesproken door zijn daden en door zijn woorden. God van de Bijbel. God van het verbond. O Heere. Vers 10, Heere voor u, dus Adonai. Dat wil voor al Gods heerlijkheid aanduiden als schepper. Als de God van de hemelse legermachten ook. Adonai, de schepper. Van de hemel en van de aarde. En tenslotte God Elohim. In de beginnen schiep God. De Almachtige. Ja, David die vlucht. Met zijn bekommering. Met zijn angst, met zijn verdriet. Naar de God van de Bijbel. Naar de God van alle genade. Naar de God en Vader. Die zich in Christus Jezus. In het Nieuwe Testament. In zijn volheid heeft geopenbaard. En wat staat er dan in deze psalm over die God. Waar de Bijbel ons van getuigt. Waar de schriften ons van spreken. Dan wil ik 2 dingen noemen, gemeente. Als het gaat over Gods heil in Christus voor een mens die bekommerd is vanwege zijn zonde. In de eerste plaats, dit is de levende God. Kijk, die afgoden, dat waren allemaal dode dingen. Dat waren stukken hout en stukken steen. En aan een afgod, daar kun je van alles vragen, maar zo'n afgod die zegt echt niks terug. Het daarom die viel ondersteboven voor de ark. Nou, dat is nou afgoden. Dat is nou hulp van mensen, hulp van weet ik veel wie allemaal. Gemeente, je komt er teleurgesteld mee uit. David gaat met zijn nood naar de levende en de alwetende God. God weet alles. God is ook de levende. Is de bron van het leven. Is de inhoud van het leven. De Heer Jezus zegt, ik ben het leven. En leven betekent in de Bijbel altijd gemeenschap. Die God die het verlorene zoekt. Die God die naar het verlorene omziet. Die God die antwoordt ten dagen der benauwdheid. Roep mij aan in de dag der benauwdheid en ik zal u uithelpen. God die zijn beloften geeft en ook waarmaakt. Die een waarmaker is van zijn woord. Zou ik het zeggen en niet doen, zou ik het spreken en niet bestendig maken. O gemeente, als we dan gaan spreken over de levende. Ik ben met u lieden al de dagen tot aan de voleinding der wereld. De persoon van de middelaar die zich vernederde om de zaligheid te verwerven. Die verhoogd werd om de zaligheid toe te passen. Die aan zijn vaders rechterhand is en die leeft om voor zijn kerk te bidden. Alles wat aan hem is, is gans begeerlijk. We hebben de gekruiselde lief, omdat hij in zijn dood de zaligheid heeft verworven. En als de levende zichzelf in het hart en in het leven van zijn kinderen openbaart. En als de levende in ons leven is verschenen, gemeen, dan dragen wij altijd de doding van de Heer Jezus in ons om. Hier vallen we om, daar vallen we om. Hiermee kunnen we niet doen en daarmee hoeven we het niet te doen. Hij blijft alleen over en verder al het andere. U kunt het gerust
afvoeren naar de dingen die misschien bijkomstig zijn, maar u hebt er niets aan als u God gaat ontmoeten. Dan houden we Jezus alleen maar over. En alles wat in hem is, wil hij uitdelen aan zijn levend gemaakte kerk. Die levende zaligmaker. Die ook vandaag nog wandelt in zijn woord. Die ook vandaag het sacrament nog wil gebruiken tot bemoediging van zijn kerk en van zijn kinderen. Een levende Jezus. Voor dode zondaren. Dat is ook de boodschap van het avondmaal. Ik leef. En gij zult leven. En in de tweede plaats, en dat besluit ik zal mij. Heere, mijn heil. Het woordje heil is in het Oude Testament de redding. Heling. Verlossing. En dat woordje heil, daar ligt eigenlijk opgestapeld alle heilsweldaden. Die nu in God en in Christus te verkrijgen zijn. En natuurlijk, we vinden ons in Psalm 38 in het Oude Testament. Er stond trouwens een mooi stukje in de Samenbinder over de voortgang van de Godsopenbaring. Maar dat Oude Testament wijst ook heen naar dat Nieuwe Testament. En dat brengt ons bij een zaligmaker. En zo volkomen is. Want wat er ook aan mankeert in het leven van zo'n bekommerd mens. Ik ben bekommerd vanwege mijn zonde. Hij heeft niet heel veel. Maar hij heeft alles in voorraad. Zoals Jozef scheuren vol zaten met koren. Zo zijn die scheuren van koning Jezus gevuld. Voor zijn armen en voor zijn ellendigen. Om ze uit te uiten zijn bloed. Volkomen reinigingsmiddel. Van alle zonden. Zijn woord. Bekwaam om moedelozen te vertroosten. Zijn voorbeden wordt altijd verhoord. Zijn trouw rust zelfs op laatste nageslacht. Van deze heiland gemeente. Die ons in de schriften wordt gepredikt. Die op bevel van zijn vader naar de wereld is gekomen en de menselijke natuur heeft aangenomen. Van deze heiland zullen we nooit gering kunnen spreken. Deze heiland hebben we van harte lief. En deze koning, daarvan begeren wij te prediken. Daaruit begeren wij te leven. En zijn voetstappen begeren wij te volgen. En alle andere voetstappen, gemeente. Je komt er de eeuwigheid niet meer binnen. En je gaat als een dwaas over de wereld. Alleen in hem is vrede. En alleen in hem is zaligheid. En die bekommering van de dichter. Die drijft hem uit. Naar deze God. Want deze God is onze God eeuwiglijk. En altoos. Dat nog een heerlijk nut van deze bekommering. Die we vinden in de 38e psalm. En in het Nieuwe Testament nog veel meer gestalte krijgt. Denk eens aan Thomas. Als de Heer dan verschijnt. Daar 7 dagen. Terwijl de deur het gesloten is. Thomas zit in de banden van het ongeloof. Dan verschijnt de koning en zegt, wees niet ongelovig, maar gelovig. Die Thomas zijn handen mogen leggen. De doorboorde handen van deze grote heilige koning. Ik voor u, dat je anders de eeuwige dood zou moeten sterven. Is er nou een andere hoop in de wereld? Is er een andere zaligmaker in deze wereld dan alleen deze heiland? Waarvan nou het hele Oude Testament en het Nieuwe Testament getuigt. De persoon van de middelaar. Alles jong en oud wat in hem is. Is gans begeerlijk. En dan ga ik eindigen. In de eerste plaats onbekeerde zielen. Week van voorbereiding. Leef toch niet zo door. Stop dan met dat zondige leven. Ja, maar dat kan ik niet, dat moet de Heer doen. Nou, ga dan naar God toe en zeg, Heer, wil u me bekeren? En afgelopen woensdag werd broeder Huisman bevestigd. Het is in korte tijd gebeurd in zijn leven hoor. Daar heb God geen 20 jaar voor nodig gehad om hem van een leeuw tot een lam te maken. En die God werkt nog. 1 woord is genoeg voor die God. En dan kan het in heel korte tijd gebeurd zijn. Dat we de wapens gaan inleveren. En de Heere doortrekt. En aan het einde komen we met onszelf om te roemen in de vrije gunst die eeuwig God bewoont. Onbekeerde mensen, ik weet het. U moet natuurlijk niet deelnemen aan het avondmaal, want dat lost helemaal niks op. Eerder komt u dan op een hele verkeerde, verwarrende manier in de war. Maar u moet wel naar de kerk komen. En u moet wel die woorden die ik u voorhouden overdenken. En zei, Heer, nou hebben we het gehoord. Wil u nou met uw geest mij dat ook leren? En kom getrouw op naar de kerk. Kom alsjeblieft naar de kerk. Laat u zaligen. Bekommerde zielen. Ja, wat moet ik nog tegen u zeggen? Van de week hebben we nog een keer dat we samenkomen. Dus ik moet er ook nog een beetje aandacht aan geven. Weet u, die persoon van de middelaar, dat is een diep geheim. Dat hoef ik tegen u niet te zeggen, want dat snapt u heel goed. Als het tenminste echt is. Ja, je hebt ook namaakbekommeringen en dan weten we het allemaal precies. Namaakbekommerde mensen, die weten precies hoe ze bekeerd moeten worden en zo. Dat hebben ze allemaal in hun zak zitten en dat is niet echt. Ware bekommering. Dan weet je niet meer hoe het verder moet. Dan kom je in de onmogelijkheid of het niet meer weet terecht. En wat u nog nodig hebt. Met die persoon van de middelaar. Zoals hij het nou aanbiedt in het evangelie. Onvoorwaardelijk. Alles inleveren, de Heer. Moeder, kom ik arme naakt. Tot een God die zalig maakt. Sta daarna. Heb geringe gedachten van uzelf. En heb grote gedachten van deze heiland. Want dan is het waard om gediend. Om gevreesd te worden. En al Gods kinderen weten ervan. Toen ze kwamen. Ze waren hartelijk welkom. Nog nooit heeft deze eiland er even toegestuurd. Zeg, nou, nee, jij nog niet. Nee. Oprecht bekommerden zijn welkom. Ten slotte kinderen Gods. Ik ben bekommerd vanwege mijn zonde. En dan werd u nou voor het laatst weer een zondaar voor God. Dat is niet een soort gepasseerd station, dat is een blijvende les. Wanneer werd je nou voor het laatst weer een zondaar voor God? En wanneer werd je voor het laatst in de afgelopen week, dus de laatste avondje en nu, de meester weer eens ontmoet? Wat dat betreft voel ik me als predikant ook bevoorrecht. Afgelopen zondag mocht ik het avondmaal bedienen in Hilversum. En dan komt de Heer daar zo kennelijk in mee. Maar dat is ook kennelijk uit ervaren wie hij wil zijn. En dat is het een verwaardiging om te dienen in het ambt van herder en leraar. Niet dat hij dat een streepje voorgeeft in de hemel, helemaal niet natuurlijk, dat weet u ook wel. En toch mag je dan wat vaker in het jaar het avondmaal bedienen en gebruiken. Wat is dat een verwaardiging. Daarom zou ik alle jonge mannen willen oproepen. Vragen ze of de Heer je niet kan gebruiken in zijn koninkrijk. Of ook niet predikant mag worden. Want dat is een heerlijk ambt. En er zijn veel te vakante plaatsen. Dus ik zou zeggen. Smeek of de Heer je wil gebruiken. Maar boven algemeen. Kinderen Gods. Sta nou naar die kennis van die middelaar, hè? Die persoonlijke kennis. Heere mijn heil. En tenslotte nog iets, nou volgende week samenkomen. Hè? Laat dan alles, ook onze kleding en zo, van eerbied getuigen.
voor de grote gastheer. Amen. Slotzang gemeente Psalm 40, het 8e vers, 40 vers 8. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap des Heiligen Geestes zijn met u allen. Amen.